als de apostel Paulus zijn eigen bediening beschrijft, dan wel verdedigt met een iets sterker woord, met name in de 2e Korinthebrief, hoofdstuk 10, dan zegt hij dat het erom gaat dat aller aandacht gericht zou worden op het geloof van Jezus Christus. Hij zegt namelijk in 2 Korinthe 10, vers 3, want wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Het verhaal was immers dat men de apostel Paulus van beschuldigde dat hij op vleeselijke wijze zijn werk deed. En de apostel zegt, ja, dat kan je makkelijk zeggen, want natuurlijk, wij zijn allemaal in het vlees, eensdeels. En dat gold voor hem, Paulus, zelf ook. Maar, zegt hij, hoewel wij wandelen in het vlees, voeren wij daarom de krijg, de goede strijd, weet u wel, nog niet naar het vlees. Maar in tegendeel. Want, zegt hij, want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar zijn geestelijk dus. De wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar zijn krachtig door God. Dat wil zeggen, God geeft daar de kracht aan. En hij gebruikt die wapenen, zegt hij, tot nederwerping der sterkten. Terwijl wij de overleggingen ter nederwerpen. Dat wil zeggen, de menselijke overleggingen. De overleggingen van het vleeselijk verstand. Wij werpen ten neder de overleggingen en daarmee alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Men zou namelijk God leren kennen en dat kan alleen vanuit wat God zelf over zichzelf geopenbaard heeft. En alle menselijke overleggingen zijn volgens de apostel dus de uitdrukking van de hoogmoed van de mens die zich verheft tegen de kennis van God. Een algemeen Bijbelse waarheid die trouwens op vele plaatsen herhaald wordt. Maar er staat dan, terwijl wij de overleggingen ten nederwerpen en vervolgens, en alle gedachten, maar dat is een ander woord voor overleggingen, alle gedachten gevangen nemen, beperken in hun vrijheid dus, want gevangen nemen wil inderdaad zeggen in vrijheid beperken. Alle gedachten gevangen nemen en vervolgens leiden, alle gedachten leiden naar, vertaald met tot, maar dat is heus hetzelfde, ook in Nederlands, wij geven tegenwoordig de voorkeur aan naar, maar vooruit, het is hetzelfde, alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid, en dan niet in Christus, maar inderdaad tot de gehoorzaamheid van Christus. En de bedoeling is uiteraard dat wij leren denken zoals de Heer Jezus dacht. Waarbij de Heer zelf zijn gedachten onderwierp aan Gods gedachten. En iets sterker, waarbij hij zijn wil onderwierp aan Gods wil. Enzovoorts. En Paulus zegt dat dat nou precies de bedoeling is van zijn bediening. En daarmee in het algemeen gaat het erom dat dit de wil van God is voor het leven van elke gelovige. Dat namelijk onze gedachten gevangen geleid worden naar de gehoorzaamheid, naar het geloof van Christus. Aan wie wij een voorbeeld zouden nemen en in wie wij een voorbeeld zouden hebben. Nou schiet mij een andere schriftplaats te binnen die ik vermoedelijk niet zo snel kan vinden. Waar staat dat men van harte gehoorzaam is geworden of zoiets aan het voorbeeld der leer het welk overgeleverd is. Ja, ik heb hem, dat is Romeinen 6. Romeinen 6 vers 17 is dat. Midden in het hoofdstuk waarin de apostel Paulus spreekt over behouden wat nu. U weet wel, zullen wij in de zonde blijven? En het antwoord is nee, wij zijn der zonde gestorven, we zouden de gerechtigheid dienen. en onze leden stellen tot wapenen, daar komt de knecht weer, tot wapenen der gerechtigheid. En in dat verband zegt de apostel midden in het hoofdstuk in vers 17... Maar Gode zij dank dat gij wel slaven, dienstknechten, slaven eigenlijk, dat gij wel slaven, lijfeigenen, der zonde waart, maar dat gij nu van harte, dat wil zeggen met het hart, en daar zetelt het denken, het wezen, het gemoed, de emotie van de mens, en ook in het bijzonder geloof uiteraard, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld tot het welk gij overgeleverd zijt. Waarna de vraag is, welk voorbeeld? En dan staat er dat der leer. Het voorbeeld der leer. Maar er staat dus in eerste instantie dat gij gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld. En het voorbeeld is uiteraard Christus. En wij zouden zijn voorbeeld navolgen. En dus niet de zonde dienen, maar de gerechtigheid dienen. En daarmee dus ons onderwerpen aan het woord Gods. En daarmee navolgers zijn van dit voorbeeld der leer. Ik ben geneigd de uitdrukking voorbeeld der leer met hoofdletters te schrijven. Want het voorbeeld der leer is dus gewoon Christus. Die is het voorbeeld van de leer. Dogma. Voorbeeld van de leer waaraan wij gehoorzaam zouden zijn dan wel geworden zijn. De Heer Jezus zelf heeft namelijk uitdrukking gegeven aan datgene wat ons gepredikt wordt, namelijk dat men zich zou onderwerpen aan God en zijn woord en daar zijn vertrouwen op stellen. En zo staat het hier dus ook. Waarbij dus in deze beide schriftplaatsen in elk geval weer met grote nadruk gesproken wordt over het leven van de Heer Jezus zelf en daarmee in het bijzonder zijn gehoorzaamheid en zijn geloof. Er zijn vervolgens veel meer schriftplaatsen die daarover spreken, maar ik wilde het hierbij laten en dan zien wat de consequenties ervan zijn. En daarom keer ik weer even terug naar Hebreeën 1, om daar de draad gewoon weer op te nemen. Hebreeën 1, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, namelijk de erfgenaam, uit vers 2, wat feitelijk hetzelfde is, die namelijk die Zoon die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Vanzelfsprekend, want eigenlijk is per definitie de Zoon van God gezeten aan de rechterhand Gods in de hemel als vervulling. Uiteindelijk van Psalm 110 is de gedachte. En van hem staat dan dat hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, het afschijnsel van Gods heerlijkheid enzovoorts. Wanneer wij dat op ons in laten werken, dan zouden wij dus tot de conclusie komen dat dat leven van de Heer Jezus, zijn geloof, zijn gehoorzaamheid, geleid heeft tot zijn zoonstelling, dat in elk geval een volstrekt duidelijke aangelegenheid wat mij betreft. Aan de andere kant zouden wij vaststellen dat ook in, dat juist in dit vers ook met nadruk gezegd wordt dat deze mens beeld Gods is. En ik denk dat ik al gezegd heb enige dagen geleden, wat betekent dat nou eigenlijk als elk mens beeld Gods is, dan wel zou zijn. Hebben u dat? En langs die route komen wij misschien wat laat tot de conclusie dat de natuurlijke mens, de eerste Adam, helemaal geen beelddrager Gods is. En dat de schrift met grote nadruk en zeer triomfantelijk, u weet wel, vanwege de triomf, de overwinning, zegt dat bij de opstanding van de Heer Jezus uit de dood daar eindelijk, tenslotte dus, eindelijk de mens verscheen waarover God sprak toen hij het woord mens bij wijze van spreken voor het eerst in de mond nam. Namelijk toen hij zei, laat ons mens maken, want het staat er echt in enkelvoud in Genesis 1. Laat ons mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En Hebreeën 1 vers 3 zegt, daar toen Jezus uit de dood opstond, verscheen daar de mens die beelddrager Gods was. En die de uitdrukking is, het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, of met andere woorden, die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, enzovoort. En om eens een plat cliché te gebruiken, daar verscheen de mens zoals God hem bedoeld had. Ik gebruik die term liever niet, maar ik wil maar zeggen, daar heeft men de mond vol over. Maar de mens zoals God hem bedoeld heeft, dat is er vooralsnog in principe maar één. En dat was dus ook de eerste, en dat was de Heer Jezus Christus. En dat staat natuurlijk niet alleen hier. Integendeel, we zouden bedenken dat in de eerste plaats deze woorden aan het begin van de Hebreeënbrief feitelijk de inleiding zijn tot, en in zekere zin een samenvatting zijn van heel deze brief. Heel deze brief gaat daarover. Over die mens die beelddrager Gods is namelijk, en die dat geworden is. Niet op grond van zijn afstamming of verwekking, maar op grond van of door zijn geloof. Dat is, maar eer en geweten, dat is wat ik geloof dat de schrift leert. De natuurlijke mens is niet beelddrager Gods. Wij zijn veel te voorbarig geweest wellicht om de uitspraken Gods over de mens meteen maar op onszelf toe te passen, alsof wij de ideale mens zouden zijn. Wij weten immers wel beter. En hoe dan ook, ook zonder dat wij dit inzien, heb ik gemerkt, maar dat is enige jaren geleden, dat wij ons toch de vraag stellen, dat heb ik ook gedaan namelijk, wij ons toch de vraag stellen, dat is wel heel aardig, ik wil gerust aannemen dat de schrift leert dat de natuurlijke mens beelddrager Gods is, maar waarin drukt zich dat dan uit? En de antwoorden die dan gegeven worden, die zijn toch wel heel naïef hoor, om niet te zeggen dom. Het antwoord wat dan komt, dat is het officiële antwoord dan, hè? U weet wel, uit de boeken, hè? Het officiële antwoord is dan, nou, zoals God een drie-enig God is, is de mens een drie-enig mens, want hij is geest, ziel en lichaam. En daarom zou de mens beelddrager God zijn. Dan denk je in eerste instantie, nou, leuk. Maar daarna, kom je thuis, zal ik maar zeggen, en lig je op bed, en dan denk je, ja, dat is nou wel mooi, maar hoe, nou weet ik het nog niet. Hoezo beelddrager Gods? Toch? Het andere antwoord is, dat is populairder trouwens. Het andere antwoord dat komt is, dan krijgt men een rood hoofd en zegt, nou ja, hij was beelddrager Gods, maar door de zondeval is hij dat kwijtgeraakt. En dat is nou een voorbeeld van zelf filosoferen en zelf theoretiseren, ongehinderd door enige bijbelkennis natuurlijk. Want inderdaad, dit staat nergens in de Bijbel. Absoluut niet. Dat is alleen een truc om een theorie redelijk staande te houden, hoewel hij al half omviel natuurlijk. Begrijp je wel? En met enige zelfkennis, ook wij als gelovigen zal ik maar zeggen, maar met enige zelfkennis zouden we zeggen, wij beelddragen Gods. Wel, als u tot ontdekking komt dat wij beelddragers Gods zijn, dan hebt u toch wel een vreemd godsbesef, hoe heet zoiets. Een vreemde conceptie, een hele lage conceptie van wie God eigenlijk is. En eigenlijk is het God onterend. Eigenlijk, hè. Is het God onterend om te denken dat de mens beelddrager Gods is. Toch? Ja, misschien hoor u het voor het eerst, dus dan sta ik weer op een paar tenen. En dat is weer niet de bedoeling, maar het is wel de bedoeling dat u dan tenminste daar eens over nadenkt. Als ik mijn Bijbel lees en ik word gedwongen om dat te doen, ik beschouw het niet als verdienste, ik moet het wel, Godzijdank. denk ik altijd maar vanuit. Maar als ik mijn Bijbel lees, kom ik zulke soort dingen niet tegen. Wat ik tegenkom, is dat de Bijbel inderdaad zeer triomfantelijk zegt: deze Jezus, die is beelddrager Gods. Hetgeen alleen maar wat kan betekenen als de natuurlijke mens dat niet is. En dat de natuurlijke mens niet uitdrukking was van het wezen Gods, mogen blijken uit het allereerste wat vervolgens over de mens gezegd wordt. Hij kwam in opstand tegen God en zei: ja, God zal het wel gezegd hebben, maar we gaan toch proberen of het niet anders kan. Enzovoort. En we spreken dus over de zogeheten zondeval van Adam. Nou ja, dat was de zondeval van Adam, maar vooruit. He? Hebben jullie dat nog? Wat wordt daarmee bewezen? Niet zeggen: daar verloor hij het beeld Gods, want dat staat nergens. En dus zeggen: daar blijkt dat hij inderdaad niet beeld Gods is. En toen hij daarna ook één zoon kreeg, nou ja, het was nummer 3 al, maar vooruit, Set. Dan staat erbij, hij kreeg een zoon naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Dat wil zeggen, Set was niet beelddrager God, Set was beelddrager van Adam. En wat het Nieuwe Testament daar later over te zeggen heeft, dat leidt geen enkele twijfel, daar krijg je op geen manier een spel tussen, omdat het zo uitgebreid staat. Daar staat dat wij mensen van nature allen beelddragers van Adam zijn en dat dat niet best is. Hetgeen niet zo zou zijn als Adam weer beelddrager Gods zou geweest zijn. Maar de gedachte van 1 Korinthe 15 is nou eenmaal dat gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, de mens die uit de aarde aards was en daarom ook tot de aarde wederkeerde, 1 Korinthe 15, het latere deel van het hoofdstuk, vers 45 of daar in de buurt. 1 Korinthe 15 zegt: de eerste mens was uit de aarde aards en dus sterft hij, zal ik maar zeggen, hij was uit de aarde en keert tot de aarde weder, omdat hij uit de aarde genomen is. En daarom is er behoefte aan opstanding, waarover immers 1 Korinthe 15 zo uitgebreid spreekt. En zegt dan dat gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, dat was dus niet best, wij het beeld van de hemelse mens zullen dragen. En waar de hemelse mens, Christus dus, de laatste Adam, weet u nog, waar die beelddrager Gods is, wil zeggen dat wij pas in de opstanding definitief, ook lichamelijk, beelddragers Gods zullen zijn. Die garantie hebben wij trouwens via het feit dat we wedergeboren zijn, maar daar kom ik zo nog op, want het wordt natuurlijk ook uitgebreid in de schrift gezegd. Maar de gedachte is dat wij geen beelddragers God zijn en het daarom moeten worden. Hetgeen lichamelijk althans voltooid zal zijn volgens 1 Korinthe 15 pas in de opstanding. Want gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zullen wij het beeld van de hemelse mens dragen. En daar staat dat dat is wanneer dit sterfelijke onsterfelijkheid heeft aangedaan en dit verderfelijke onverderfelijkheid heeft aangedaan enzovoort, opdat wij het koninkrijk zouden beërven. Dat is pas dan. Dat betekent dat in onze lichamelijke opstanding zullen wij definitief beelddragers God zijn. Maar het is ontleend aan die eerste laatste mens, als u tenminste begrijpt wat ik bedoel. Want we zouden wat taaloefeningen doen. He? De Heer Jezus Christus, het hoofd van de nieuwe mensheid. Hij werd als mens beelddrager Gods toen hij, de mens, uit de dood opstond en een leeg graf achter zich liet. En vanaf dat tijdstip gaf hij, zelfs lichamelijk, uitdrukking aan het wezen Gods. En daar was dus de mens over wie God oorspronkelijk gesproken had. Laat ons Adam maken, want dat is wat recht staat. Laat ons Adam maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En die Adam verscheen niet via die man die geformeerd werd uit het stof der aardbodem, maar hij kwam wel later uit hem voort. Sommigen hebben daar verschrikkelijk moeite mee. En ik begrijp niet waarom, tenzij dan dat er een psychologische oorzaak voor is, waarom men daar moeite mee heeft. Denk er maar over na. Ik bedoel het niet op je persoonlijk, dus u hoeft zich ook niet aan te trekken persoonlijk. Maar zo is het nou eenmaal. Men heeft zo'n verschrikkelijk hoge dunk van de mens in het algemeen en van zichzelf in het bijzonder, dat men moeite heeft om deze meest eenvoudige bijbelse waarheid te begrijpen. En ik zeg, maar ik sluit mezelf daar echt wel bij in. Dat duurt wel even voor het tot ons doordringt. Totdat we onze eigen overleggingen terzijde werpen, dan wel gevangen laten leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Dat is waar het om gaat. Wie is Christus? Beeld Gods. En laat dat alsjeblieft een betekenis hebben. Toen zei iemand, ja, maar Adam was toch, er staat toch in de Bijbel dat God de mens schiep en er staat en het was zeer goed. Dan zeg ik, ja, wat wil u daarmee zeggen? De vierde klas lagere school kregen wij breuken. Ja, een beetje dom voorbeeld natuurlijk. En die sommetjes moesten wij maken. En dan zei de juffrouw, nee, het was de meester Pijp, heette hij. Bijgenaamd althans. En dan zei hij, ja, dat is zeer goed. En er zijn mensen die zeggen zeer goed, die denken dat het betekent volmaakt. Nou, volmaakt was het nog lang niet. Maar we waren aardig onderweg, was het idee. We moesten daarna nog veel meer leren. En ik heb als kind veel geleden voor ik van school mocht, zal ik maar zeggen. Maar dat even terzijde. Af en toe moet ik ook eens een persoonlijk getuigenis geven. Maar... Nou ja, in elk geval, het mag dan zeer goed zijn. U weet wel, een 9 op het rapport. Zeer goed was dat, geloof ik, hè?
Nee, 8,
9 is zeer goed. En 10 was uitmuntend. Die haalde ik nooit, maar wij wisten ook nooit wat uitmuntend betekende. Wij dachten dat het een soort wisselgeld was. Ja. Maar goed. Dus we moesten nog veel leren. Maar dat even terzijde. Waar het om gaat is, het mag dan zeer goed zijn, maar daarom is het nog niet af. Ik was vorige week bij een klarinettenbouwer. Evenleden week, vooruit. En die had zo'n stuk zwart hout zo, mooi rondgedraaid en een gat erin. En we bekeken het en het was zeer goed. Maar je kon er niet op spelen. Het was nog lang niet af. Maar daarom was het wel zeer goed. Heb je dat? Tot zover was het zeer goed. Maar zeer goed wil niet zeggen volmaakt. In de zin van voltooid, want volmaakt in de Bijbel betekent altijd voltooid. Onthoud dat hoor. Volmaakt wil zeggen voltooid. Het einddoel bereikt hebbende is ongeveer het idee. En als God zegt zelfs over de mens en ziet het was zeer goed, zegt hij niet dat het einddoel bereikt is. Integendeel, dat is nou juist wat hij niet zei. Het was wel goed, dat betekent dat deze Adam, deze eerste Adam, een functie zou vervullen en dat hij daarvoor ook deugde. Dat God hem gebruiken zou, dat het precies was zoals hij gepland had. Maar het was niet de laatste fase van het werk. Integendeel, het was wat de mensheid betreft feitelijk de eerste fase. Laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis. En hij schiep de mens, enzovoorts. Maar die mens was nog niet af. Trouwens, alles in deze wereld, daar hoef je niet de Bijbel voor te kennen, maar gewoon iets van de natuur. Alles in deze wereld is onvolkomen in de zin van het heeft het einddoel niet bereikt. Men kan door bestudering van de natuur tot bepaalde gedachten komen. Men kan namelijk bepaalde idealen daaruit construeren. Zo van, zoals het er nu uitziet, daaruit besluiten wij dat het eigenlijk zo of zo had moeten zijn. Maar het is het niet. Begrijpt u wel? Men kan zeggen, het beweegt zich eigenlijk in die richting. De tendens is in een bepaalde richting, een bepaald ideaal. Maar het ideaal in deze wereld bestaat helemaal niet, nergens. Het is overal incompleet, onaf enzovoorts. Het lijkt wel wat, maar het is het nog niet. En dat is nou net waar het om gaat, want het zal wel wat worden. Maar de rest van het werk moet ook nog gedaan worden. Zou ook nog gedaan worden eventueel van Gods wegen. En daar gaat het maar om. En God schiep de mens, Adam, naar zijn beeld en gelijkenis was de bedoeling, staat erbij. En wat nog meer de bedoeling was, staat er ook bij. Namelijk, en we hebben het al gelezen, ook onder andere uit Psalm 8. Namelijk, hij zou heerschappij hebben over de hele aarde. Hij zou de hele aarde vullen. U weet wel, die aarde die hol was, maar dat mocht ik niet zeggen. Hebben ze hem even te... Maar goed, dat dus, hè. Maar hij zou de hele aarde vullen, de aarde onderwerpen en over geheel de aarde heersen, enzovoorts. En punt 1 stellen wij vast, en Adam heeft dat niet gedaan, heeft het niet bereikt. Shame. Hè? Zonde, ik bedoel, hij is tekortgeschoten. Dan zeg ik, ja, dat kan al wel wezen. Maar wij zouden ons afvragen of het eigenlijk wel de bedoeling was dat reeds deze allereerste Adam inderdaad zou vervullen wat God gezegd had over zijn ideale mens. En ik ben ervan overtuigd dat het zo niet zit. Maar in tegendeel dat ook de schepping van de eerste mens, Adam, in Genesis 1 of 2 enzovoort, slechts een eerste fase was op weg naar de komst van Adam naar Gods beeld en gelijkenis die over de aarde zou heersen. Die aarde aan zich zou onderwerpen, over de vogelen des hemels en de vissen der zee en wat hem een wezen macht zou heersen. Ik zou niet weten trouwens hoe de natuurlijke mens überhaupt dat zou kunnen dan wel gekund hebben. Maar van Christus wordt het gezegd. Dat staat gewoon ook in de Bijbel. Wie is die mens? En ik zal je een handje helpen. Wie is de zoon van die mens? Want zo staat het er, hè, in Psalm 8. Dat gij zijner gedenkt enzovoorts. En het antwoord is en was en blijft Jehovah zelf. Heere is zijn naam. En het is die naam die gegeven werd aan de Heer Jezus Christus. In elk geval volgens Handelingen 2 en volgens Filippenzen 2. God heeft deze Jezus tot Heere gesteld, zegt Petrus. En Paulus schrijft, God heeft hem een naam gegeven boven alle naam. En dat is diezelfde naam, Heere. En daar hebt u dus de mens naar Gods beeld en gelijkenis. Daarmee is eindelijk vervuld wat de Heer aankondigde in Genesis 1. En terwijl wij denken dat hij sprak over die eerste mens Adam, sprak God in werkelijkheid over zijn ideale mens, zijn Adam, namelijk de zoon van die eerste, Christus zelf. Dat is waar het over gaat en dat vinden we de hele Bijbelse geschiedenis door. En altijd wordt de vraag gesteld feitelijk, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een andere? De vraag van Johannes de Doper was niet zo origineel. Was Adam degene die verwacht mocht worden of verwachten wij een andere? Toen heb ik het nagevraagd aan Eva. En die zegt, wacht, zal het even navragen. En ze vroeg aan Kaïn, zijt gij degene die komen zou? Die heb je toch of niet? Was Kaïn, de zoon des mensen, Ben Adam, de zoon van Adam, was dat dan wellicht degene die komen zou? En het antwoord was weer nee. En wat Abel betreft, het antwoord was ook nee, want hij zou vervangen worden door Seth. Maar achteraf blijkt dat Seth het ook niet was enzovoort. Maar ik haal het aan om te laten zien dat dat steeds opnieuw gebeurt. En van de week waren we even in Hebreeën 4. En daar staat, God had beloofd dat hij zijn volk in de rust zou brengen. Hebreeën 3 en 4. En u denkt misschien dat Jozua hen in de rust gebracht heeft. Nee, zegt Paulus, Jozua heeft hen niet in de rust gebracht. Als dat zo was, zou daarna niet opnieuw over die beloofde rust zijn gesproken. In verband met David. Maar ook David heeft het volk niet in de rust gebracht, in de beloofde rust enzovoorts. Want men zou pas in de rust gebracht worden, de rust van het nieuwe verbond. Men zou daarin gebracht worden door de ware David, de ware Joshua en hoe je het maar zeggen moet, de ware Adam, de echte Abel bovendien is ook niet verkeerd, of de echte Seth, het andere zaad, namelijk door Christus zelf. Dat is waar het om gaat. Bijbelsgeschiedenis is de vraag, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Nog eens een moeilijke noemen. Ook een onbekende. Mozes, de zoon van de farao, de erfgenaam van Egypte, van de oude wereld dus, Mozes, die Mozes, die Die ging eens uit zijn land, uit zijn vaders huis in elk geval. Die ging eens kijken hoe dat zat met die Hebreeën, dat slavenvolk daar in het land, enzovoort. Ja, goed, nou, de details kent u allemaal uit de kinderbijbel. Dus er staat dan dat een Hebreeuwse slaaf werd onrecht gedaan door een Egyptische man. En dan staat er van Mozes, of wat begin ik eigenlijk nog, maar goed. Staat er van Mozes, hij keek eens herwaarts en hij keek eens ginswaarts. Jullie leren het langzamerhand, merk ik. Hij keek eens herwaarts en hij keek eens ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, toen hij zag dat er niemand was die recht zou voortbrengen, dacht hij, dan moet helaas ik het doen. Want er was niemand zo nederig, zo, hoe staat het ook weer, zo zachtmoedig als Mozes. Het was dus nogal tegen zijn natuur in. Geheel anders dan gewoonlijk in de kinderbijbel staat. Dan zegt hij, we driftigen. Hij keek even of hij niet gezien werd en toen stiekem sloegen die Egyptenaar overhoop. En dat is het dus niet, hè. Hij keek links en hij keek, ja, dat is niemand die recht doet, helaas, dan moet ik het doen. Terwijl hij zag dat er niemand was. Maar zo staat het, ik meen in Jesaja, als ik me zo gauw goed te binnen schiet. Ik weet echt niet waar het staat, broeder Gerrit. Zo gauw, een rechtse bladzijde, linkse kolom, helemaal bovenaan. Nou goed, maar er staat, terwijl hij zag dat er niemand was, dat er geen verlosser was, kwam hij zelf. En dat was de Heer Jezus. Maar de gedachte is dat Mozes keek eens om, er was niemand, dus moest hij het doen en sloeg de Egyptenaar dood. En wat er niet bij staat, maar wat in Handelingen 7 van Gods wegen geïnspireerd er wel bij staat, is dat Mozes dit deed terwijl hij dacht en hoopte dat door deze handelwijze dat Hebreeuwse volk, dat volk Israël daar in de slavernij in Egypte, in hem, Mozes, de beloofde verlosser zou herkennen en erkennen. Waarmee me gezegd wil zijn dat Mozes wist dat hij dat volk zou moeten verlossen en uitleiden uit Egypte. En toen er inderdaad niemand anders was, begon hij eraan, maar toen kreeg hij ruzie met zijn volk, ze wilden hem niet. Maar ze had ook de vraag moeten stellen en kunnen stellen. Mozes, zijt gij degene die komen zou? Jesaja 59 vers 16. Er is altijd een concordantie in de zaal. Dank u wel, zuster. Jesaja 59 vers 16. En het andere zoekt u maar op in Exodus en in Handelingen 7. Dat is makkelijk genoeg. Maar u weet toch hoe de geschiedenis van Mozes verder ging? Hij verdween van het toneel en moest vluchten. En één generatie later, 40 jaar later, kwam hij weer om. En hij werd dus niet pas geroepen bij de brandende braambos. Hij was al veel eerder geroepen en hij wist het ook. Maar omdat het volk hem niet wilde en verwierp, want zo staat het in Handelingen 7... moest er inderdaad een hele generatie gewacht worden. Het is trouwens een hele uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Waarmee dus elke keer opnieuw naar voren komt dat er weliswaar iemand verschijnt die alle kenmerken heeft wellicht, of veel kenmerken heeft van de beloofde verlosser, maar zover is het nog niet. En zelfs als Jezus van Nazareth kenmerken heeft van de beloofde verlosser, wel, hij zal pas de verlosser zijn in zijn tweede komst, waarbij ik voor de gelegenheid dan maar in het midden laat of die tweede komst zijn zogenaamde, zogeheten wederkomst is, of gewoon zijn opstanding uit de dood. Hebben die nog? Of moet ik, kan ik dat beter voor 's avonds bewaren? Bent u meer wakker? De wederkomst van Christus kan net zo goed zijn zijn opstanding uit de dood. Toch? Nou, daar gaat het maar om. Maar de verlossing kwam niet tot stand in zijn eerste komst, maar in zijn tweede komst. Ik hoop dat u nu uw best doet mij te begrijpen. Niet op grond van zijn geboorte, en zijn aardse bediening zozeer. Daar kwam althans de verlossing niet tot stand. Het moest allemaal wel gebeuren, maar daar kwam het niet tot stand. Het kwam pas definitief tot stand bij zijn opstanding uit de dood. En vandaar al die nieuwtestamentische bijbelboeken, inclusief de evangeliën, om zo te zeggen, de boeken van Matthäus tot en met Johannes. Ze zeggen allemaal dat Jezus van Nazareth de Messias werd en gezet werd dus aan de rechterhand Gods als Zoon van God ter gelegenheid van en door zijn opstanding. Dat is waar het om gaat. En vandaar dat triomfantelijke begin ook van de Hebreeënbrief. Ik had ook de Efezebrief kunnen nemen of eigenlijk bijna elke brief. Want altijd gaat het daarover. Deze Jezus is inderdaad de Messias, maar dat betekent dat hij primair een positie heeft in de hemel zelf. En als men zich aan hem onderwerpt, zal men deel hebben aan zijn verlossing. Aan de verlossing die in Christus Jezus is. Dat geldt nu en dat blijft ook zo straks in wat wij noemen de wederkomst van Christus. De toekomst van de Zoon des Mensen. Leuke uitdrukking. Niet de toekomst van de Zoon van God. Dat lees je nergens immers. De toekomst van de Zoon van Adam. Wanneer hij als de Zoon van Adam ook zijn aardse rechten op zal eisen hier in deze wereld. De gedachte is vervolgens Christus de eerste mens is die beelddrager Gods is. En we vinden dat niet alleen hier in Hebreeën 1. Het is trouwens een volkomen logische gedachte die je dus zonder de specifieke termen op vele plaatsen terugvindt. Maar we vinden de uitspraak bijvoorbeeld ook in, ik moet terugbladeren, in 2 Korinthe 4. U weet wel, diezelfde 2e Korinthebrief waarin Paulus uitgebreid ingaat op de aard en inhoud van zijn eigen bediening. Omdat die in twijfel wordt getrokken door de Korintiërs. En in dat verband waren we er straks reeds in 2 Korinthe 10. Waar de apostel zei, het gaat erom dat alle gedachten gevangen geleid worden naar tot de gehoorzaamheid en dus het geloof van Christus. Maar in 2 Korinthe 4 al zegt de apostel vanaf vers 1, daarom, omdat ik nou eenmaal deze bediening heb, en wij, zegt hij, want dan sluit Timotheus daarbij in, daarom vertragen wij niet, daarom bezwijken wij niet. We blijven volhouden in die strijd en op die weg en in die dienst. Wij blijven leven uit geloof, trouw aan degene die ons gezonden heeft. Wij vertragen niet, maar wij hebben verworpen de schandelijke bedekselen, de bedekselen der schande. De gedachte was dat bij velen, zeker bij hen die onder de wet leven, een bedekking over de Bijbel heen gelegd wordt, waardoor men bepaalde waarheden uit de schrift domweg niet ziet. Maar men wil ze niet zien en daarom wordt er een bedekking overheen gelegd. Voor degenen die dat niet begrijpen, dat is heel eenvoudig. Alvorens men de Bijbel leest, legt men er eerst de theologie overheen, zodat men daarna een groot gedeelte van de Bijbel volstrekt heeft afgedekt. Heb je dat nog? Blijven een paar gaatjes open, zodat je sommige teksten nog net mag lezen, maar vooral niet in hun context enzovoorts. En vooral niet mag vergelijken met andere schriftverdelen. Dat is het ongeveer. Of men legt een papier met gaatjes overheen, waardoor bepaalde schriftplaatsen net zichtbaar zijn en dus met elkaar vergeleken worden. Het zijn de enige die men ziet. En men komt prompt tot de verkeerde conclusie, omdat het de schriftplaatsen zijn die niet bij elkaar horen. Heb je dat nog? Kloppen niet. Dat is het ongeveer. Dat is een bedekking. Dat wil zeggen, men heeft van alles te zeggen over de schrift, maar in de praktijk wordt daarmee de schrift afgedekt. Ik denk dat we van de week toch wel met dat verschijnsel ook geconfronteerd zijn geworden. Ons zicht op Bijbelse waarheid wordt dikwijls belemmerd door de vooroordelen die wij reeds hebben opgedaan van anderen. Ze fungeren in de praktijk dikwijls als een bedekking. En dus bijbelstudie is dikwijls niet, helaas niet alleen begrijpen wat de Bijbel zegt, hoewel dat zou moeten zijn. Bijbelstudie is in de praktijk ook heel dikwijls, ordinair gezegd, puinruimen. Sorry. Ik doe altijd mijn best om het niet zo te laten lijken. Maar in de praktijk weet ik natuurlijk best dat het dat is. Nou, terug dan naar het schriftgedeelte. De apostel zegt, wij hebben die bedekselen verworpen. Hij doelt in het bijzonder op die bedekking van de wet. U weet wel, wij kennen dat als de Calvinistische bril met excuses aan Calvin dan. Maar die spreek ik nog wel. Ja, ik kan dat met zekerheid zeggen. Vele Calvinisten zelf niet, maar vooruit. Maar de Calvinistische bril, weet u wel. Ik weet niet of het Calvijnse schuld is, eerlijk gezegd. Maar zo heet het nou eenmaal officieel. Daarom zeg ik excuus. Maar men kijkt door die wettische bril. En men ziet het woord zonde en men denkt dat is een zondige daad. En men ziet niet dat het gewoon gaat over ongeloof. Want dat is de zonde waaraan velen die onder de wet leven zich juist schuldig maken. Maar dat zie men niet. Heb je dat? En men leest gebeurtenissen in de Bijbel en men vraagt zich af, wat deed die man nou verkeerd? Wat deed David verkeerd? Had hij dat wel mogen doen? Enzovoorts. In plaats van dat men vraagt, op welke wijze spreken deze gebeurtenissen ons over onze heiland en over het werk Gods? Maar door die wettische bril, zal ik maar zeggen, komt men daar nooit aan toe. Dat deel wordt afgedekt en er blijft alleen een heel aards, vleeselijk, menselijk deel over. Waarin men feitelijk ten onder gaat dus. Hè. Nou goed, Paulus zegt dan hier dat hij die bedekking, die bedekselen, meervoud, dus het is niet alleen de wet. Maar dat hij die bedekselen der schande verworpen heeft. Hij zegt niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, hij zegt het dus openlijk dat het gebeurt, nog het woord Gods vervalsende, hij zegt maar door openbaring der waarheid, dat is waar het altijd om gaat, de openbaring der waarheid, omdat nou eenmaal, Romeinen 1 vers 18, de natuurlijke mensheid in het algemeen de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En waar we aan die mensheid, oude mensheid, onttrokken zijn, is dus onze persoonlijke verantwoordelijkheid al voor onszelf, dat de waarheid openbaar wordt. En dat we ons daarvoor openstellen, dat we die in ieder geval zoeken. En een fase verder, dat wij inderdaad meewerken aan de openbaring van die waarheid. Dat is wat de apostel zegt, dat is een bediening. Openbaring van waarheid en in het bijzonder de openbaring van de rechtvaardigheid Gods. Weet u wel, die geopenbaard geworden is zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet. Rechtvaardigheid Gods door het geloof, dan wel uit het geloof van Jezus Christus. Nou goed. Dus wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen. Niet bij alle mensen, want zo was het niet, maar bij alle gewetens der mensen wel. Maar daar ga ik verder niet op in. En dan in aanwezigheid Gods, dat wil zeggen dat Paulus zich bewust is dat in zijn bediening de Heer altijd bij hem is. Niet slechts in de zin van dat ik kan rekenen op de kracht Gods, maar ook in de zin van dat wat hij zegt, de Heer is erbij en luistert ernaar. Dat wil zeggen dat als iemand zegt, God zegt dit en God zegt dat, wel, God staat ernaast, bij wijze van spreken. En luistert ernaar. Zoals we dat kennen uit het Oude Testament, waar de profeten zeiden, de Heer heeft al dus gesproken, zo zegt de Heer. En dan zegt de Heer, ik weet nergens van. Want ik heb niet gesproken. Ik heb helemaal niet gesproken. Lees het maar na. Dat is echt zo. En zo is het in onze dagen nog steeds. Men kan wel proberen om een bepaald idee onder de mensen te krijgen, onder het motto dat nou eenmaal de Bijbel dat leert. Maar de vraag blijft altijd, maar is dat ook echt zo? En kun je dat volhouden in de wetenschap dat ook de Heer je hoort? En als je aan het discussiëren bent om gelijk te krijgen met betrekking tot Bijbelse waarheid, wel, vergis u niet, de Heer zit er ook bij. Het zou toch. En dan zeg je natuurlijk tegen mij, dus dat wist je wel. Dan zeg ik, ja, wees en waarachtig wist ik dat wel. Het is ook niet zo simpel. En niet zo licht, maar niettemin men zou het doen. En dat is wat de apostel Paulus ook zegt. Dat is wat wij doen. Ons de waarheid openbaren in de aanwezigheid, in de tegenwoordigheid Gods. En ik beweer dat als ieder die met het woord Gods omgaat, zeker ieder die het verkondigt, zich bewust zou zijn van de aanwezigheid Gods, dan zou de verkondiging er toch wel heel anders uitzien. Nou goed, zo kan hij wel weer, denk ik dan. En dan zegt de apostel in vers 3, we hebben weliswaar de bedekselen verworpen, doch indien ook ons evangelie bedekt is, zegt hij, ligt het niet aan ons, het ligt niet aan mij. Als het bedekt is, als men het niet zien kan, als men het niet begrijpt, als men blind is, want dat is de term die hierna volgt, dan is dat zo bij degene die verloren gaan, in het algemeen bij degene die de weg niet kennen. Die de weg kwijt zijn, want dat is wat het woord normaal betekent. En daarna komt de toelichting, degene namelijk in de welke de God deze eeuw, dat is de duivel, de dooreenwerper, de diabolos. En wat gooit hij dan door elkaar, vroeg iemand. Ja, wat dacht u, bijbelteksten? Toch? Nou goed. In de welke, ja, nog een heleboel meer overigens, hè. Maar daar begint het mee. In de welke de God deze eeuw de zintuigen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, der ontrouwen, opdat hen niet bestralen de verlichting. Heb u dat? Er komen stralen van God, komt verlichting van God. Wat komt er dan? Even niet verder lezen, zo de hand erop zoekt. Als de verlichting, straling komt van God, wat komt er dan? Ja, het is allemaal goede antwoorden, maar het is niet het antwoord wat ik verwacht. Ja, Christus, ja, de Zoon uit Hebreeën 1, die het afschijnsel, de uitstraling is van Gods heerlijkheid. En dan de tweede zin, die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Kortom, die het beeld Gods is. Hebben we die nog? Nou goed, gaan we weer langzamer. Hebreeën 2 vers 4. Indien ook ons evangelie bedekt is, dan is dat zo in degene die verloren gaan. Namelijk in degene in de welke de God deze eeuw de zintuigen verblind heeft, de ogen heeft toegesloten als het ware, der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid. Weet u nog, afschijnsel van Gods heerlijkheid? Opdat hen niet bestralen, want hun ogen zitten dicht, ze zien het licht niet. Opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid, want hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, der heerlijkheid van Christus, die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. En de vraag is nu, want we gaan het weer iets moeilijker maken. De vraag is nu door wie de Hebreeënbrief geschreven is. In ieder geval door dezelfde die hier de tweede Korinthebrief schreef, lijkt mij. Het is volstrekt dezelfde gedachte in een compleet ander verband. Hoewel, een ander verband, zo u wilt. Aan de andere kant, het gaat hier net als in de Hebreeënbrief over de kwestie dat mensen zich stellen onder de wet en daarmee onder het oude verbond. En dat is nou precies de bedekking over de ogen, dan wel over de Bijbel, dan wel over het hart, waardoor men de waarheid van Christus niet verstaat en waardoor men niet verstaat dat niet de mens, maar Christus, de tweede mens, beeld Gods is en dat wij ook beelddragers Gods kunnen worden, maar slechts door geloof in Christus en niet door het houden van de wet. Heb je dat nog? Daar gaat het hier precies ook over. Maar let op, Christus, het evangelie, kijk, het is een prachtige aanduiding van wat het evangelie is. Het evangelie is het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Met dank aan Romeinen 1 tot en met 4. Maar omdat het zo'n lange uitdrukking is, heet het vervolgens in vers 16 van Romeinen 1... het evangelie van Christus. Kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat is de ondertitel. En hier heet het: het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Eigenlijk nog uitgebreider. Het heet namelijk de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die beeld Gods is. En die dat geworden is, maar dat staat hier niet bij. Maar die dat geworden is door zijn gehoorzaamheid, namelijk door zijn geloof. En wie zijn degenen die dit licht niet zien? Staat er? De zinnen, namelijk der ongelovigen. Die bedekking, kortom het onvermogen om deze dingen te zien, zegt de apostel, is gelegen in ongeloof. Uiteraard in absolute zin ongeloof. Maar ook in relatieve zin. Naarmate wij geloven op voorhand, naarmate wij op voorhand ons onderwerpen aan de schrift, naar die mate zal dat licht van het woord Gods ook inderdaad in onze harten schijnen. Maar dat staat weer een paar versen verder natuurlijk. Het is niet een kwestie van intelligentie slechts. Ik denk wel eens dat juist intelligentie de mensen in de weg kan staan. Nou, dat denk ik niet. Dat zei de Bijbel mij een keer. Hè? Zalig zijn de armen van geest. Toch? Ik weet niet, staat er dan achter, want ze zullen het koninkrijk God zien? Ik weet niet. Maar zo'n uitdrukking staat er dan natuurlijk wel. Punt is dat armen van geest minder tegenwerpingen kunnen bedenken tegen wat God gesproken heeft. Dat is een groot voordeel. Vraag het maar eens aan Jacob. Nee, die Jacob bedoel ik. Deze. Aan mijn broer. He? Vraag hem maar eens wat. Hij zegt niks terug. Hij bedenkt niks terug. Het is alleen ja en nee. Ja, dat is het dan. Maar dat is waar. Armen van geest kunnen niet al te veel inbrengen tegen het woord Gods. En intelligente mensen die zijn altijd in staat om welke Bijbeltekst dan ook te bestrijden. En hoeven om die reden dan niet te geloven, denken zij. Maar daarom zijn we weer terug bij 2 Korinthe 10. Alle gedachte zou gevangen moeten geleid worden tot de gehoorzaamheid van Christus. En daaraan onderworpen moeten worden, daar een voorbeeld aan moeten nemen. Hoe het ook zij, het gaat hier over degenen die niet willen geloven en daardoor verblind worden, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Essentieel in het evangelie is dus, laat ik het anders zeggen, het evangelie is de boodschap over die mens die beeld Gods is. Jezus Christus of Christus die beeld Gods is. En dan vers 5, want wij prediken niet onszelf en daarmee onze filosofie, ons denken of denkwijze of onze zedenleer. Wij prediken niet onszelf, maar wij prediken Christus Jezus de Heere. En wat onszelf betreft, wij zijn dienaars. Uw dienaars om Jezus wil. Let op, om Jezus wil. Als navolgers van Jezus zelfs. Heb je dat nog? Zijn geloof navolgen, ongeacht wat er de consequenties van zijn. Want God, vers 6, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou scheiden, neem ik met opzet mee, omdat we dan weer terugkomen wat ik net ook al gezegd heb. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. En mijn vraag is altijd, en wanneer zei God dan dat licht uit de duisternis zou schijnen? Hè? Nou, dat is niet zo moeilijk. Het was het eerste wat God ooit zei. Althans, binnen het verslag van de Bijbel. Toch? In Genesis 1, vers 3. En God zeide, dat is de eerste keer dat er staat dat God spreekt. En God zeide, daar zij licht. En Paulus zegt, God heeft gezegd dat licht uit de duisternis zou schijnen. En dus, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods Wij zouden komen tot kennis en dus gemeenschap der heerlijkheid Gods. En waar vinden we dan die heerlijkheid Gods? En waar vinden we de kennis der heerlijkheid Gods? Wel, die vinden we in het aangezicht, in de verschijning van Jezus Christus. Dat wil zeggen dus dat inderdaad Jezus Christus het afschijnsel, het licht is waarmee God geschenen heeft. Het afschijnsel is van de heerlijkheid Gods. En daar waar wij, daar waar de Heere Jezus voor ons in onze gedachten, in onze harten gestalte aanneemt, daar waar hij concreet wordt voor ons, ik bedoel gewoon daar waar wij hem leren kennen en antwoord leren geven op de vraag: wat denkt u van de Christus? Daar worden inderdaad deze dingen vervuld. Er wordt het evangelie aan ons vervuld en daar schijnt het licht in onze harten. Waarmee maar gezegd wil zijn dat als in Genesis 1 vers 3 God voor het eerst spreekt en zegt daar zij licht, zegt hij gewoon daar zij de Christus. En die is nog veel moeilijker dan wat ik daar straks zei. Namelijk dat als God zegt laat ons mens maken, dan heeft hij het niet over de eerste mens, maar heeft hij het meteen over Christus. Toch? Die is veel makkelijker dan nog. Maar hier staat, God zei daar zij licht. En hij bedoelde dat het licht van Christus, licht Gods, via Christus in onze harten zou schijnen. En daarmee heb ik niet gezegd dat het ook niet een wat letterlijke, wat meer fysieke vervulling kreeg in de 7 dagen van Genesis 1. Want ik geloof absoluut 100% letterlijk in wat daar staat over het werk wat God in die dagen deed. Zeer beslist, maar neemt niet weg dat deze historische gebeurtenissen wel degelijk een typologische betekenis hebben en dat de aard van die gebeurtenissen bepaald werd door de uiteindelijke vervullingen van in het werk van dat God tot stand zou brengen in Christus. En daar gaat het maar om. Bovendien heb ik nog een andere voor u, maar die hebben we in het gebed wat er straks werd uitgesproken in elk geval al gehoord. Als God spreekt, wat komt er dan? Hij hoeft niet eens te zeggen daar zij ligt. Hij hoeft alleen maar wat te zeggen. En dan is er licht. Want Gods woord, wat het ook is, Gods woord is licht. Omdat God spreken per definitie de openbaring is van zijn eigen wezen. Als iemand spreekt, openbaart hij zichzelf. Daarom moet je oppassen met wat je zegt. Dus je jezelf een beetje terughoudend wil opstellen, zal ik maar zeggen. Maar goed. Maar God openbaart zichzelf en God is licht. En als je dus spreekt, schijnt dat licht ook daadwerkelijk. En wat is het licht? Wat is het licht der wereld? Christus zelf. Maar aan de andere kant, wie is het woord Gods? Dat is natuurlijk een domme vraag, want het is dan al voorgezegd, hè. Wie is het woord Gods? Ja, dat is Christus dus. Als er staat God spreekt, wat komt er dan? Ja, wat er ook komt, in elk geval Christus die het licht der wereld is. Enzovoorts. En dat is dus inderdaad waar het om gaat. Hij is namelijk beeld Gods en de uitdrukking van Gods wezen. En dat in één mens, niet slechts in menselijke gedaante. Begrijp je me goed? Vele zien in de Heer Jezus op aarde God. Zien een mens waarin God zich verborgen heeft. Maar punt is dat wij de Heer Jezus Christus kennen als die mens waarin juist God zich geopenbaard heeft. Hebben die nog? Dat is het tegenovergestelde. We moeten er erg voorzichtig mee wezen. Nou goed. Terug naar het schriftgedeelte dan. Het blijkt dan dat essentieel voor het evangelie is dat Christus uitdrukking geeft aan de heerlijkheid Gods. Kortom, dat hij het beeld Gods is en het afschijnsel van Gods heerlijkheid, zoals het hier staat in 2 Korinthe 4 vers 4. Het is niet maar een waarheid in de zijlijn, maar het is inderdaad de grote waarheid en de basis ook van heel Paulus' bediening en dus van het evangelie en van de prediking van het evangelie enzovoorts. Daarna sla ik een paar bladzijden om terecht te komen in Colossense, hoofdstuk 1, waar inderdaad aan het begin van de brief, want dat is weer de basis van heel de brief, om zo te zeggen, waar inderdaad in het begin van de brief gezegd wordt, in de vorm van een dankgebed. Nou, er staat eerst, laat ik dat dan ook even meelezen, in vers 9 van Colossense 1. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. De kennis van zijn wil. Daar moest de Heer Jezus in de tijd mee vervuld worden. Daar moeten wij mee vervuld worden. Met kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk verstand. Niet te verwarren met het verstand des vleeses, zoals het elders heet. Niet slechts menselijke overleggingen. Het zijn geestelijke overleggingen. Het zijn overleggingen die gebaseerd moeten zijn op en voort moeten komen uit de schriften. En het resultaat van die kennis zou zijn opdat, er komt het resultaat, opdat gij moogt wandelen waardiglijk, niet de mens, maar waardiglijk den Heere. Tot alle behagelijkheid, voor God namelijk, opdat God in onze welbehagen zou hebben. In alle goede werken, en goede werken zijn per definitie werken tot heerlijkheid Gods, in alle goede werken vruchtdragende en dan wassende in de kennis van God. Dat wil zeggen groeiende in de kennis van God. En het hele idee is dat men eerst die kennis van zijn wil zou moeten hebben, dat men Christus, namelijk Gods wil, zou leren kennen. Eerder kan men niet Gode welbehagelijk wandelen. Het is dus essentieel. Eerst leren, dan wandelen. En dan staat het dat men daardoor ook weer leert en wast in de kennis van God. Die twee dingen zijn dus rechtstreeks met elkaar verbonden, maar het begint met kennis van zijn wil. Zich aan hem onderwerpen, zijn woord lezen en geloven enzovoorts. En daar komt onze wandel vervolgens uit voort, als wij tenminste niet de rem erop zetten, om zo te zeggen. Maar daar komt onze wandel uit voort en door die wandel neemt onze kennis, namelijk onze ervaring, toe, is het idee. Zo staat het hier. Dus wassen in de kennis van God. En dan vers 11, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid. Wij ontvangen namelijk kracht om te ondergaan. Wij ontvangen, deze keer, hè. Wij ontvangen kracht om te ondergaan, om te lijden, om langmoedigheid te zijn. Want hoewel naar menselijke maatstaven leidzaamheid en langmoedigheid uitdrukkingen zijn van zwakheid, is het naar Gods maatstaven precies andersom. En gaat het om kracht tot leidzaamheid, staat er toch? Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte zijnder heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en tot alle langmoedigheid, met blijdschap. En daarbij dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft, in staat gesteld heeft, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erfenis der heiligen. We hebben deel gekregen aan dat wat de heiligen zouden erven. In het licht. En uiteraard niet in de duisternis. In het licht. In de kennis van hem. Namelijk die, vers 13, die ons, de Vader namelijk, die ons getrokken heeft. Dat wil zeggen, dat hebben wij niet zelf gedaan. Ik moet er altijd een beetje om grinniken. Want u weet, in Zeeland, Oud-Zeeland dus, hè? In Zeeland is over het algemeen de gedachte dat men moet wachten totdat God de mens trekt uit de duisternis tot zijn licht. Men mag vooral zelf niet tot geloof komen. Moet eigenlijk wel, maar het mag niet, weet je wel. Daar begrijpt geen mens wat van, maar de uitdrukkingen zitten er geheid in. Hè? Erin geheid dus, bedoel ik. Ja. Men weet dat men moet wachten tot God zal trekken. Niemand dan kan komen tenzij de Vader hem trekken. En dat soort dingen meer. Hè? Uit zijn verband gerukte schriftplaatsen. Maar in het wapen van Zeeland staat... Luctor et emergo. Ik worstel en kom bovendrijven of zoiets. Maar in het wapen van Zeeland staat dus precies het tegenovergestelde. Daar beleidt men toch dat men het zelf moet doen. Ik weet ook wel dat het ergens anders op slaat, maar daar gaat het nou niet over. Staat er allemaal niet bij. Ik worstel en kom boven. Nou, zo is het niet. Hoezeer we ook worstelen, wij zullen alleen dieper wegzinken. En hoe meer men worstelt, hoe dieper men zakt. Men zou stil moeten zijn, zich overgeven en dan brengt de Heer redding. Nou goed. Die ons getrokken heeft van het evangelisch kracht Gods tot zaligheid, niet van de mens. Die ons getrokken heeft, want God heeft ons getrokken. Uit de macht der duisternis. Niet maar uit de duisternis, maar uit de macht der duisternis. Dat is die macht waarover ik even heel snel wat voorlas uit Bertex. Die macht die probeert een eigen koninkrijk op te bouwen naast. En in plaats van het koninkrijk Gods, dat is de werking van het kwaad in de wereld. Waarin alles in de wereld erop gericht is om de kennis van God, kortom, om de waarheid ten onder te houden. In zo'n wereld leven wij. En daar is geen uitzondering op. De enige uitzondering die wij vinden is daar waar men zich onderwerpt aan het woord Gods. Daar waar men gelooft. En daar wordt men verlost van de macht der duisternis. Niet omdat die macht der duisternis niet meer actief is, maar wel omdat er een andere macht is die in ons werkt, die veel sterker is dan de macht der duisternis. Dat is namelijk de kracht van het licht. Het zal u gedacht zijn, kijkt u maar in de natuur, welke een enorme kracht er gelegen is in het licht. Dat is onvoorstelbaar. Zo groot als dat is. En dat is dan letterlijk in de fysieke wereld. Maar de gedachte is dat in de geestelijke wereld is dat precies eender. Dat licht heeft een ontstellende kracht. Het brengt leven voort. Dat is toch niks nieuws. Licht is leven. Het is die kracht die in ons werkt. En daardoor is niet de macht van de duisternis weggenomen, maar die macht van de duisternis die valt te bagatelliseren in vergelijking met de kracht van het licht. En als u zegt, nou het valt toch tegen, dan zeg ik, dat komt omdat wij ons te weinig aan het licht blootstellen. Dat is gewoon zo. We maken er te weinig gebruik van, we laten het te weinig toe. We zijn dikwijls ook nog geneigd om het licht af te schermen en tegen te houden met allerlei menselijke overleggingen. Dat is dikwijls zo, sorry. Maar dat gebeurt nu eenmaal. Niettemin, God heeft ons getrokken uit de macht der duisternis en heeft ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is wat hij gedaan heeft. Overgezet in het koninkrijk van zijn Zoon. De zoon die hij lief had. De zoon in wie hij al zijn welbehagen heeft. De zoon met wie hij één is, want de vader en de zoon zijn één, hebben dus gemeenschap met elkander. Dat is liefde. Nog afgezien van de verwijzing naar de naam van David. Want de zoon zijn liefde kun je naar het Hebreeuws terugvertalen met de zoon van David. Maar vooruit. Laat me zitten. Het is per slot Grieks en geen Hebreeuws. Maar we gaan verder. In de welke, de Zoon, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, door zijn leven namelijk. Namelijk de vergeving der zonde. Die Zoon, de welke het beeld is des onzienlijke Gods. En in vele gevallen stort het hele verhaal gewoon in elkaar. Wanneer wij namelijk denken dat elk mens beeld is des onzienlijke Gods. Dan kan je het stukje gewoon overslaan. toch? Want dan betekent het niks. Terwijl het juist het hoogtepunt is van de uiteenzetting. De essentie van het evangelie. De welke het beeld is van de onzienlijke God. Dat wil zeggen, hij is een zienlijk en dus kennelijk beeld van God. Ik bedoel, het is een beeld van God dat wij kunnen en ook zouden kennen. Hij is het zienlijke, dan wel voorstelbare beeld van de onzienlijke God. En een van de problemen waar we dan tegenaan lopen is dat dikwijls gezegd wordt, men kan God niet kennen. Er is weinig tegenin te brengen. Het is de onzienlijke God, de God die woont in een ontoegankelijk licht enzovoorts. Maar men past dezelfde dingen meteen ook toe op de Heer Jezus en zegt, ja, dat kun je niet kennen, kun je niet weten, dat is een verborgenheid. En men trekt daarmee een woord, Bijbels woord, compleet uit zijn oorspronkelijke betekenis feitelijk enzovoorts. En men zegt, ja, dat kan men niet weten, het is een geheimenis en wat het maar wezen mag. Nee, zegt de Bijbel, is het nou juist niet, want God die niet gekend kan worden, heeft niettemin zichzelf kenbaar gemaakt in de gestalte, in de gedaante van Christus Jezus, onze Heer, die het beeld Gods is. Hem kunnen wij juist wel kennen en wij zouden er ook alles aan doen om die kennis te ontvangen. Wij zouden alle dingen, maar dat was Filippenzen, heb ik maar weer even overgeslagen. Dat was Filippenzen, wij zouden alle dingen schaden en drek achten opdat Christus onze winst zou zijn. Om de kennis van hem, opdat ik hem kenne. En dan niet zeggen, dat kun je niet kennen. En niet een theorie ophangen over de aard en de identiteit van de Heer Jezus. Die niemand kan volgen, want dat is nou juist de verwarring die veroorzaakt wordt door den diabolos. De dooreenwerper. Daar zit het in. Wij kunnen hem kennen. Wij zouden hem kennen. Wij worden verondersteld hem te kennen en te leren kennen en steeds beter te leren kennen. Opdat ik hem kenne. Waarvan zelfs de apostel zegt niet dat ik dat al bereikt heb, maar daarom strek ik mij er wel naar uit. Dat is eigenlijk het enige wat ik in het leven doe, zegt hij. Filippenzen 3 inmiddels. Maar goed. Maar ik blijf toch even hier bij Colossense 1. De Zoon van God, de welke het beeld is des onzienlijke Gods. De welke de eerstgeborene is aller creaturen. Dat wil zeggen van heel de schepping. Niet alleen van de oude, maar ook van de nieuwe. En te zaakje zeg ik er dan maar even bij. Dat eerstgeborene nooit betekent dat hij als eerste geboren werd. Dat is namelijk nergens de betekenis van het woord. Eerstgeborene wil zeggen gewoon, hij is degene met het hoogste erfrecht. Dat noemen wij dan eerstgeboorterecht, omdat wij er geen ander Nederlands woord voor hebben. De Grieken hadden dat ook niet, maar de Hebreeën wel. En dat woord konden we dus niet vertalen. Toen hebben we het vertaald met eerstgeboorte, eerstgeborene, eerstgeboorterecht enzovoorts. Maar het heeft met als eerste geboren worden zo goed als niets van doen. In de praktijk soms wel, maar het is niet de betekenis van de term. De term is het hoogste erfrecht. Dat is de eerstgeborene. En tot zoon gesteld worden betekent dat men gesteld wordt in dat eerstgeboorterecht. Dat men aangewezen wordt als de hoogste, als de eerste erfgenaam, om zo te zeggen, de hoogste erfgenaam. Dat is waar het over gaat. En van Christus wordt gezegd dat hij de eerstgeboren is aller creaturen. Feitelijk van de oude schepping ook, maar in het bijzonder, want daar gaat het hier steeds om. Als hij is de eerstgeborene van een nieuwe schepping. En dus de koning en de hoge priester van het nieuwe verbond enzovoorts. Het hoofd van een nieuwe mensheid, zoals ook uiteengezet in Romeinen 5. En dan staat er vers 16, want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen, die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij troon, het zij heerschappij, het zij overheid, het zij machten, alle dingen zijn door hem geschapen. Dat impliceert de oude zowel als de nieuwe schepping. En vervolgens, en tot hem zijn ze geschapen. Want de schepping is niet een doel op zich. Integendeel, de bedoeling van de schepping is dat die zou zijn, zou bestaan, zou leven tot eer, tot heerlijkheid van de schepper. logischerwijze. Denk ik altijd, want wat valt daar nou aan uit te leggen? Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat is straks ook al gezegd, meen ik, in het gebed. Maar zo is het inderdaad. Hij is de bron der dingen, hij is het doel der dingen. Hij is de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Waar staat dat? Ja. Staat in de Openbaring van Johannes hoofdstuk 1. Maar vergis je niet, staat precies zo ook in Jesaja. En daar worden die woorden toegepast op Jehovah zelf. Waarmee ik voor de duidelijkheid dan toch maar even zeg dat Jezus van Nazareth nu, in ieder geval sinds zijn opstanding, niemand anders is dan Jehovah. En dus de Heere. En voor de Calvinisten onder ons, de Heere God. Heb je dat? Precies dezelfde. Maar Jezus is dat geworden bij zijn opstanding. En sindsdien is hij, en daarom kennen wij hem zo, de eerste en de laatste, de alfa en de omega, het begin en het einde, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, door hem zijn alle dingen geschapen, tot hem zijn alle dingen geschapen, vers 17. En hij is voor, in de zin van hoger dan alle dingen, voor nu in de betekenis van rangorde en niet chronologische volgorde. Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan. Bestaan tezamen door hem, of gewoon staan tezamen door hem. Want de gedachte is, hij is niet alleen gemaakt en niet alleen zijn ze voor hem bestemd in de toekomst, maar ook in het heden, in al wat ertussen ligt, wordt deze wereld door Jezus Christus in stand gehouden. In ieder geval sinds de dagen van de opstanding, maar als u het mij vraagt, het was altijd al zo. Maar het is hier nou niet een punt. Alle dingen bestaan tezamen door hem. En dan de versmalling van de gedachte. Hij is ook in het bijzonder het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. En vergis u niet, wij vinden hier woorden van gelijke strekking als in de voorgaande verzen. Maar hier in vers 18 worden diezelfde uitdrukkingen smaller toegepast, alleen namelijk binnen het kader van de gemeente. Want het is de eersteling van heel de schepping. Maar het volgende punt is, maar hij is specifiek de eersteling van de gemeente. Hij is het hoofd van de schepping, maar meer specifiek, en dat komt veel dichter bij ons. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente, enzovoorts. En zo wordt die grote waarheid met betrekking tot Christus en de schepping nu in onze bedeling op een wat smaller niveau toegepast op de relatie tussen Christus en de gemeente. En dat is dan verder de basis van de rest van de brief, uiteraard. De relatie tussen Christus en ons. De relatie tussen Christus en de gemeente en andersom. Hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is van de gemeente. De eerstgeborene uit de doden, ook binnen de gemeente. Opdat hij in allen in de gemeente de eerste zou zijn. En mocht u zeggen, nou ik zie het zo niet zitten, dan zeg ik geen enkel punt, dan gaan we terug naar Efeze 1 in de parallellen, doe ik nou niet hoor, maar dan gaan we terug naar Efeze 1, die brief waar er precies dezelfde gedachtegang ontwikkeld wordt, met andere woorden, en er staat er precies hetzelfde, daar staat dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, het komt Psalm 110 weer voorbij, gezeten aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheden en machten enzovoorts, en alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, dat is Psalm 8 die daar weer voorbij komt, meteen in één adem. Het volgende vers zegt, en hij is aan de gemeente gegeven tot hoofd. Tot hoofd gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. En dan staat er dat hij daarmee de vervulling is van de gemeente. En andersom dat de gemeente de vervulling is, een voltooiing van Christus. Het is echt volstrekt, maar dan ook volstrekt dezelfde waarheid. En zoals Romeinen 5 zegt, Christus is de eerste mens, het hoofd namelijk van een nieuwe mensheid, de mensheid van de nieuwe schepping. Zo wordt hier gezegd dat hij meer specifiek tot op heden en tot in onze dagen de eerste is binnen de gemeente. De mens als beelddrager Gods. En vervolgens is dan de gedachte, en het doet natuurlijk weer veel te lang, Maar vervolgens is dan... Ja, we zijn een kwartier te laat begonnen, dus ik mag een half uur later ophouden. Zo is het eigenlijk. Hoofdrekenen was ik altijd goed in. Nou goed, vervolgens wordt dan gezegd... En dan blader ik snel terug naar Romeinen 8. Dan wordt gezegd... En ik zeg het dan maar ter afsluiting, wellicht, want ik beloof nooit wat, maar wellicht kom ik er dan vanavond op terug. Maar ja, langzamerhand krijgen we haast, hè? Toch? Romeinen 8, waar staat, het bekende vers wat ik al vaak geciteerd heb. Wij weten, vers 28 van Romeinen 8, wij weten dat voor degenen die God liefhebben, dat wil zeggen die God dienen... liefhebben in de praktijk, dat degene die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Nou zou Efeze zeggen, heeft ons tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen, tot zoonstelling. En hier stond het ook al in de eerste helft van dit hoofdstuk, hè. Het wordt hier samengevat en de lijn wordt doorgetrokken. Die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd den beelden zijns zoons gelijkvormig te zijn. Of worden, want het maakt helemaal geen verschil. Zodat de gedachte is, want het gaat wel degelijk over een meervoud. De gedachte is dat degene die... geloven, beter nog degene die hem liefhebben, gelijkvormig zouden worden, dat wil zeggen dezelfde vorm zouden krijgen, gelijkvormig zouden worden aan het beeld van Gods zoon. Maar de zoon van God is gelijkvormig aan God. De zoon is namelijk het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En hier staat dat het de bedoeling is dat wij, u en ik, beelddragers worden vervolgens van Christus, die het beeld Gods is. Heb je dat? En zoals de Heer Jezus beelddrager Gods is, dan wel geworden is, maakt me niks uit, op grond van zijn geloof en door de werking van het geloof, zo zouden wij op onze beurt zijn navolgers zijn en door geloof en door de werking van het geloof beelddragers van Christus worden. Die het beeld Gods is, met andere woorden, via Christus worden wij beelddragers Gods. En ook deze waarheid kan niet bestaan... als wij van nature reeds beelddragers Gods zouden zijn. En daarmee wordt deze grote evangelische waarheid dus eigenlijk weer, in de praktijk loopt het soms zo vaak niet, omdat men gelukkig wat inconsistent is, maar vooruit. Maar eigenlijk wordt het dan gewoon weggeredeneerd. Maar het gaat er juist om dat Jezus Christus de eerste mens is die beelddrager Gods is. En wij zouden het beeld van die beelddrager Gods weer gelijkvormig worden. En wel door de werking Gods, door de kracht Gods en meer specifiek door het geloof. Dat is wat hier staat en het staat ook op andere plaatsen. Dus het enige die ik dan nu nog noem, dat is omdat het daar letterlijk ook zo staat. Hè? Dat is Colossenzen hoofdstuk 3. En dan val ik maar midden in de uiteenzetting waar staat Colossenzen 3 dat we de oude mens zouden afleggen en wat het me wezen mag, maar misschien kom ik er nog op terug. En daar staat dan vers 9, ligt niet tegen elkander terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens, afgelegd het kleed. Terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens... De laatste Adam, Adam 2 dus toch weer, hè. Aangedaan heb de nieuwe mens, de wedergeboorte immers. Maar de nieuwe mens is Christus. De laatste Adam. En die is het beeld Gods. En dus we hebben aangedaan de nieuwe mens... die vernieuwd wordt tot kennis van hem uiteraard, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft. Heb u dat? En er staat dus ook gewoon, al staat het er iets ingewikkelder, maar er staat dus ook gewoon dat wij vernieuwd worden zodanig dat wij het evenbeeld worden van Christus, dan wel dat wij beelddragers Gods worden. Kortom, wij worden het beeld van zijn zoon gelijkvormig. Dat is de bedoeling. En het heeft niks te maken met dat de mens drie enig is, namelijk geest, ziel en lichaam, of dat soort dingen meer. Het heeft ook niet de betekenis dat wij dezelfde gelaatstrekken als de Heer Jezus zouden krijgen. Het betekent ook niet dat wij, hoe heet het ook alweer, dat wij de littekenen van de Heer Jezus in onze handen zouden krijgen, of hoe heet het ook, dat wij gestigmatiseerd zouden worden. Juist dat is het woord. Hartelijk dank. Enzovoorts. Want het gaat niet om, niet zozeer om dat uitwendige beeld, maar het gaat slechts om de uitdrukking van het wezen Gods in ons. Als zodanig. In heel ons wezen. Dat is inderdaad de bedoeling. En dus zit er maar één ding op. Veel kijken naar de Heer Jezus. Zien op hem. Hem aanmerken, aan hem een voorbeeld nemen, gewoon doen zoals hij ook deed. Dat is trouwens de normale manier waarop een mens opgevoed wordt, dan wel groot wordt. Een voorbeeld nemen aan een ander. En wij zouden als kinderen Gods een voorbeeld nemen aan onze oudste broer. Sorry dat ik het één keer zo zeg, maar het was vanwege de snelheid. Wij zouden een voorbeeld nemen aan onze overste leidsman, bedoel ik dus gewoon, hè. Opdat wij zijn beeld gelijkvormig zouden worden, ons zouden gedragen zoals hij zich gedroeg, zouden redeneren zoals hij redeneerde, kortom, zouden geloven zoals hij geloofde enzovoorts. En zo worden we het beeld van de Zoon Gods gelijkvormig, met als resultaat, en dat heb ik weer overgeslagen net natuurlijk, met als resultaat dat hij de eerstgeborene zou zijn, maar dat is hij al. Maar dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele mede-eerstgeborenen. Een gemeente van eerstgeborenen. Of zoals het gewoon letterlijk staat. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En dus mede-erfgenamen. Erfgenamen van God. Mede-erfgenamen met Christus. Dat is iets eerder in Romeinen 8. En als u het laatste niet helemaal gevolgd hebt, sorry, ik heb het even wat snel gedaan, maar ik veronderstel het eigenlijk toch allemaal wel bekend, hoor. Goed, daar moeten we het bij laten.